Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hira.
En mijn naam is Andreas Vos.
En vandaag gaan we het over een actueel onderwerp hebben, Andreas. Je hebt het nieuws natuurlijk ook gevolgd. Je bent natuurlijk geen viroloog. Hè? Jij zit mee in de bacteriën en in de infectiepreventie. Maar we hebben nog een viraal probleem tegenwoordig. En dan heb ik het niet over SARS-CoV-2 of influenza, maar over parvovirus.
Ja, en zelfs ik heb dat meegekregen, ongelooflijke wijze. Nou, wel, het is niet te overzien, zou ik zeggen. Wel, de getallen waren zo hoog als nooit eerder. Maar ik, als diegene die geen idee had waarover die praat, ga natuurlijk hier niet geïnterviewd worden.
Nee, het is ook niet mijn veld van expertise, maar gelukkig hebben we wel een expert hier bij ons. Namelijk Anne Roescher, arts microbioloog in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Welkom Anne.
Dankjewel.
Nou Anne, kun jij ons uitleggen wat nu het probleem is? We hebben afgelopen weken in het nieuws kreeg je vaker te horen van hey, parvovirus, een toename. Wat is nou zo bijzonder aan dat parvovirus?
Ja, eigenlijk is parvovirus een virus wat helemaal niet zo heel bijzonder is. Het is namelijk al eeuwenlang onder de mensheid. Het is helemaal niet een nieuw virus. We leven daar al eeuwenlang, duizenden jaren lang mee samen. En het komt ook heel veel voor. Hè? De meerderheid in Nederland heeft het meegemaakt. Ongeveer 70% van de mensen maakt het op kinderleeftijd door. Maar de laatste jaren is er natuurlijk iets bijzonders gebeurd. Want door de coronapandemie zijn heel veel infectieziekten natuurlijk een tijdje niet detecteerbaar geweest. Hè? Zoals influenza is een tijdje helemaal weg geweest. Of RS, dat was een tijdje helemaal weg. En hetzelfde is ook met parvovirus gebeurd. Parvovirus is ook een tijd helemaal weg geweest. En ook langer dan andere infectieziekten. Is het eigenlijk weg geweest. En nu komt het gewoon terug. With a vengeance, kan je eigenlijk wel zeggen. Het slaat nu hard om zich heen. En dat zal ermee te maken hebben dat er in de afgelopen jaren heel veel mensen geen parvovirus hebben doorgemaakt. En nu maakt het parvovirus echt een inhaalslag. Dat zien we.
Ja, misschien even terug naar de basics, zou ik bijna zeggen. Wat doet parvovirus? Wel, ik weet nog uit mijn verleden, zou ik maar zo zeggen, dat er zelfs experimenten gedaan zijn waarbij je mensen daar met geïnoculeerd hebt om te zien hoe dat überhaupt verloopt. Dus en je zei zelfs ook, zo erg is het niet, maar er moet toch iets mee zijn.
Ja, dat klopt. Parvovirus is voor de meeste mensen een heel onschuldig virus. Dus zoals ik al zei, de meeste mensen krijgen het op kinderleeftijd. Net zoals er heel veel natuurlijk infecties onder kinderen rondgaan. Zoals ook bijvoorbeeld ziekte van Pfeiffer, dat soort virussen. Parvovirus, daar geldt een beetje hetzelfde voor. Dat gaat ook rond, met name op onder schoolgaande kinderen. Dus de leeftijd tussen ongeveer 5 en 9 jaar is echt zo'n piekleeftijd waarop de meeste kinderen parvovirus oplopen. En dan veroorzaakt het de vijfde ziekte. Dus parvovirus B19 is de verwekker van de vijfde ziekte. En dat kan eigenlijk geen kwaad. Hè? Dan heb je als kind een paar dagen koorts. En daarna ontwikkel je vaak een soort rash. Hè? Een soort uitslag op het gehele lichaam. Met name armen en bovenkant. En je hebt van die kenmerkende rode wangen. Die slap cheeks. Die horen daar ook heel erg bij die vijfde ziekte. Maar dat gaat allemaal voorbij. Hè? Na die koorts, dan blijf je 2 dagjes thuis van school. Je knapt weer op en het is weer klaar. Maar er zijn een paar patiëntgroepen waar parvovirus wel degelijk gevaarlijk kan zijn. En dat zijn hele specifieke groepen. En die kan ik even benoemen. Maar dan is het wel handig als je weet wat parvovirus precies doet in het lichaam. En wat parvovirus doet, als je geïnfecteerd wordt met parvovirus, dan infecteert het ook de voorlopers van je rode bloedcellen. En als je verder gezond bent en een goede aanmaak van rode bloedcellen hebt, dan merk je daar helemaal niks van. Dan gaan er misschien een paar van die voorlopers van rode bloedcellen, die gaan misschien dood. Maar je hebt genoeg gezonde rode bloedcellen over om dat op te vangen. Maar als er nou iets is in de aanmaak van je rode bloedcellen, of als er iets niet goed werkt in je immuunsysteem, dan kan zo'n parvovirusinfectie wel degelijk ernstig verlopen. En dat is dus zo voor mensen die bijvoorbeeld sikkelcelanemie hebben of andere afwijkingen waardoor de rode bloedcellen die zij maken niet gezond zijn. En als je dan een parvovirusinfectie krijgt en dat parvovirus infecteert die rode bloedcellen die dan massaal doodgaan, dan kan je dus een hele ernstige bloedarmoede ontwikkelen. En die bloedarmoede die is zo ernstig dat je daar meestal dan ook een bloedtransfusie of zelfs wel meerdere voor nodig hebt. Maar dat geldt dus alleen met mensen die echt een verkeerde aanmaak van hun eigen rode bloedcellen hebben. Een tweede categorie patiënten waarbij parvo echt ernstig kan verlopen, zijn de mensen die echt ernstige problemen met hun immuunsysteem hebben. En in de praktijk zijn dat eigenlijk alleen de mensen die een stamceltransplantatie of een orgaantransplantatie gekregen hebben. En die krijgen zoveel middelen toegediend die het immuunsysteem onderdrukken, dat ze niet zelf dat parvovirus kunnen klaren. He, dus dat parvovirus dat blijft dan aanwezig en dat blijft die rode bloedcellen infecteren. En op een gegeven moment heb je niet genoeg gezonde rode bloedcellen meer over om die klap in de aanmaak op te vangen. En ook dan krijg je een ernstige bloedarmoede. Dat zijn dus ook de mensen die echt in de problemen kunnen raken daarvan. En de laatste groep, en dat is ook de groep die nu het meest in het nieuws is geweest natuurlijk, dat zijn eigenlijk de foetussen in de buik van de zwangere medemens. Als een zwanger persoon die nog nooit eerder parvovirus heeft doorgemaakt, in het begin van de zwangerschap een parvovirusinfectie krijgt, dan kan dat leiden tot bloedarmoede bij de foetus. Op dezelfde manier die ik net uitgelegd heb. Het parvovirus wordt door de placenta, door de moederkoek heen, naar de foetus overgebracht. En daar infecteert het die rode bloedcellen, die voorlopers daarvan, bij de foetus. En die foetus, die zelf ook nog geen goed werkend immuunsysteem heeft, die kan dat dan niet klaren. En die foetus ontwikkelt dan ook een ernstige bloedarmoede. En dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste beelden die parvovirus geeft.
En je hebt het er net over, hè? Dat laatste is dus op dit moment wat er voornamelijk speelt. Valt er wat aan te doen? Want het klinkt heel gevaarlijk.
Ja, nou ja, al deze drie dingen die spelen wel. Maar de zwangeren die krijgen in de media zeker de meeste aandacht. Maar je zal ook onder transplantatiepatiënten zal je nu ook meer parvo-problemen zien dan in de afgelopen jaren. Voor zwangeren is het vooral heel belangrijk dat je er op tijd bij bent. Er is geen echt medicijn tegen parvovirus. Bij mensen met een slecht functionerend immuunsysteem kan je immuunglobuline toedienen. Maar voor zwangeren heeft dat niet zoveel nut. Want de zwangeren zelf die kunnen hun parvovirus wel klaren. Maar het gaat om de foetus in de buik die dat eigenlijk niet kan. En wat er dan gedaan wordt als die foetus echt een diepe, diepe bloedarmoede heeft, is dat de foetus in de baarmoeder een bloedtransfusie krijgt. En dat is een hele gespecialiseerde procedure waarvoor de zwangeren naar het LUMC in Leiden verwezen worden. Want dat is het enige centrum in Nederland die intrauterine transfusies, zoals dat heet, kan uitvoeren. En dan wordt er dus met behulp van een hele dunne naald en een echoapparaat, wordt dan de navelstrengader opgezocht van de foetus in de buik en wordt er door de buik heen eigenlijk een hele kleine hoeveelheid bloed bij de foetus naar binnen gebracht om die bloedarmoede te bestrijden. Een hele spannende ingreep eigenlijk. Ja.
Ongelooflijk dat het kan. Nou, dat verbaast mij iedere keer. Waar ik dacht, daar hebben we natuurlijk helemaal geen mogelijkheid voor een transfusie. Maar goed, Leiden heeft die er dus wel. Maar een belangrijke vraag is natuurlijk, hoeveel van die mensen hebben in het algemeen, ook zonder dat ze het nog kunnen herinneren, een parvo doorgemaakt? Nou, maar wat verwacht je is het aantal van mensen, en daarmee ook zwangeren, die parvo niet hebben doorgemaakt?
Ja, het aantal mensen wat parvo over het algemeen heeft doorgemaakt ligt ongeveer tussen de 60 en de 70%. Dus ongeveer 2/3 van de bevolking die heeft ergens op kinderleeftijd parvo doorgemaakt. En dat betekent dat ongeveer 1/3 van alle zwangeren in principe vatbaar zou zijn voor een parvovirusinfectie.
Ja, en is er dan ook eigenlijk bijna een aanrader om in een tijd van zo'n piek als we die nu hebben gezien, om dan te zeggen, ben je zwanger, misschien wel goed om toch serologie te doen, om te kijken, heb je het doorgemaakt? Wel ja, ik herinner mij wel slapziek vanuit mijn verleden als kind, maar ik ben bang dat het niet altijd paro was, maar meer omdat ik mij niet goed gedragen had. Maar dus de vraag is toch, is dat nuttig? Wordt dat adviseerd?
Nou, wat lastig is, want eigenlijk heb je het nu dus over screenen op doorgemaakte parvovirus aan het begin van de zwangerschap. Wat daar een beetje lastig bij is, is dat je niet, als je weet dat iemand seronegatief is, dan kan je daar op dat moment niet zoveel aan doen. Hè, je moet toch eigenlijk dan wachten totdat iemand een contact met een parvovirus heeft. En dat is het moment dat je alert moet worden. En dat is het moment dat je dus die persoon echt goed moet gaan opvolgen. Om te kijken of de zwangere zelf geen parvovirusinfectie ontwikkelt. Of bij een zwangere met koorts en zelfuitslag. Dat is ook een hele belangrijke reden om dan parvovirusdiagnostiek te doen. Maar om bij alle zwangeren van tevoren te willen weten of ze parvovirus hebben doorgemaakt. Dat is best heel veel testwerk met wat werk en kosten met zich meebrengt. En wat waarschijnlijk niet kosteneffectief zal zijn als je dat afzet tegen de hele bevolking. En het is vooral belangrijk dat zodra iemand parvovirus-contact heeft gehad of zelf symptomen heeft die kunnen passen bij een parvovirus-infectie, dat je dan heel erg alert bent en op dat moment gaat kijken van, goh, heeft iemand al parvovirus doorgemaakt in het verleden? Want dat is nog steeds een prima moment waarop je gewoon naar antistoffen tegen parvovirus kan kijken of iemand of die zwangere ze al heeft. En als dat niet zo is, dan moet je goed gaan opvolgen van, is er op dit moment een infectie aan de hand?
Oké. En door dat opvolgen, hoe doe je dat dan? Waar moet je op letten?
Het opvolgen, dat kan je echt prima met labonderzoek doen, waarbij je naar antistoffen kijkt. Dus als je in een vroeg stadium hoort, iemand heeft parvovirus-contact of iemand heeft net symptomen, dan kan je serologie doen. En dus antistofbepalingen. En als iemand dan blijkt dat iemand al parvovirus heeft doorgemaakt, ja, dan ben je eigenlijk klaar. Dan is diegene beschermd. Maar als dat niet zo is, dan moet je dat onderzoek over 2 weken herhalen om te kijken of iemand toch geen antistoffen ontwikkelt. En op die manier bewijs je eigenlijk een recente infectie. En als die recente infectie bewezen is, dan heb je reden om ook de foetus goed op te volgen door middel van heel frequent echo-onderzoek om te kijken of die geen bloedarmoede ontwikkelt in de buik.
Oké, maar dat is dan dus inderdaad ook het beleid. Als iemand contact heeft gehad met een parvovirus en geen antistof blijkt te hebben, en dan inderdaad 2 weken later wel een infectie doorgemaakt blijkt te hebben, dan wordt inderdaad de foetus ook vaker opgevolgd. Krijgt de zwangere vaker echo's?
Ja, zeker. En dat geldt met name bij, er is voor zwangeren ook echt een risicoperiode waarin die ernstige bloedarmoede optreedt. Dat is met name voor de 20 weken van de zwangerschap. Dus dat is echt de risicoperiode dat die kinderen zo'n grote bloedarmoede kunnen ontwikkelen. Dus daar moet je daar moeten verloskundigen en gynaecologen echt alert op zijn. En wij als microbiologen moeten erop alert zijn dat wij geen parvo-infecties bij zwangeren missen. En dat we die follow-up, dat die goed uitgevoerd wordt. Dat wij daar goede diagnostiek naar doen. Maar als we dan zo'n infectie aantonen, dan zeker in die eerste helft van de zwangerschap, dan moeten verloskundigen en gynaecologen zijn aan zet om zo'n kind echt echoscopisch vaak meerdere malen per week te vervolgen om te kijken of het kind geen bloedarmoede ontwikkelt. Dat hoeft overigens niet, hè? Dat komt niet bij in alle gevallen voor. Het is ongeveer, parvo wordt ongeveer in de helft van de zwangerschappen van moeder op kind doorgegeven. Als iemand een recente parvovirusinfectie heeft doorgemaakt. Van alle zwangeren eindigt in het tweede trimester nog geen 10% in zo'n ernstige bloedarmoede waarvoor een transfusie nodig is. Dus gelukkig overkomt het lang niet alle zwangeren met een parvo-infectie.
Ja, dat is goed dat je dat zegt, want wij hebben toevallig 2 dagen geleden sprak een van mijn analisten me aan, want zij is zwanger, ergens tussen de 12 en de 20 weken, en had nu net gehoord van, oh jee, parvo, wat is daar aan de hand en wat moet ik nu? Ik heb haar geprobeerd zoveel mogelijk gerust te stellen, maar dit soort cijfers helpen daar, die ik zelf niet wist natuurlijk, helpen daar enorm mee. Maar ook dingen als, hoe besmettelijk is parvo eigenlijk? Hè, kun je symptoomloos parvo overdragen? Of moet het echt iemand met klachten zijn?
Dat is... niet iedereen heeft symptomen van een parvo-infectie. Dus dat maakt het wel natuurlijk wat verraderlijk. We weten dat het om ons heen is en het kan asymptomatisch verlopen. Dus dat is, dat is een lastige factor bij deze. Ja, hoe besmettelijk is parvovirus? Er is wel enig intensief contact nodig om het op te lopen. Het wordt respiratoir overgedragen, een beetje, hè, dus net zoals bijvoorbeeld SARS-virus of influenza. Maar we gaan er wel vanuit dat je niet zomaar op het schoolplein parvovirus van de vriendinnetjes van je kinderen oploopt. Reële contacten zijn je eigen kinderen. Dat is toch vaak waar zwangeren de meeste parvo-infecties vandaan hebben, van hun eigen kinderen. Ofwel bijvoorbeeld omdat ze werkzaam zijn op een kinderdagverblijf of als schooljuf. Dat soort contact is wel nodig om geïnfecteerd te raken.
Oké, dus ik moet eigenlijk tegen mijn analist zeggen dat ze gewoon bij kinderen moeten wegblijven.
Ja, maar wat ik veel interessanter vind in deze, ik dacht, waarom wil Wiesel nu per se parvo doen? Nu weet ik het. Hij had gewoon de informatie nodig. Dus Anne, je zei net dat gelukkig de overdracht maar bij een kleine deel van de zwangeren is. Dat bepaalde beroepsgroepen die veel omgaan met kinderen en nauwe contact met hun hebben, een groot risico dragen. En je balanceert natuurlijk altijd tussen ongerust maken en niet. Maar is er nog iets wat je zou kunnen aanraden? Of is het eigenlijk zo dat je zegt van, ja, je moet alert blijven, maar hier is geen extra super groot risico?
Nee, ja, ik denk eerlijk gezegd dat je dus een infectie niet kan voorkomen in die zin. Het is anders dan bij CMV, waarbij adviezen gegeven worden om in de zwangerschap extra goed je handen te wassen en erop te letten na het verschonen van luiers van je eigen kinderen om zo herinfecties en zo te voorkomen. Dat zijn van die algemene adviezen die bij CMV dan gegeven worden. Maar voor parvo, weet je, vind ik dat erg lastig, want een parvo-infectie van je eigen kind, die ga je gewoon niet voorkomen. Die gaat er gewoon zijn. En dat is een lastige boodschap om te brengen.
Ja, maar ja. Is er een speciale seizoen eigenlijk voor parvo?
Daar kunnen we nog wel wat over zeggen. De meimaand is traditioneel echt de parvo maand. En wat we eigenlijk zien aan het voorkomen van parvo is dat je jaarlijkse epidemieën hebt, of jaarlijkse verheffingen moet ik eigenlijk zeggen, in het voorjaar. En dan vaak met een piek echt in mei. En de rest van het jaar is parvo wel aanwezig, maar in veel mindere mate. En wat we over de afgelopen 30 jaar hebben gezien, is dat, dat er elke 4 à 6 jaar een wat hogere parvo piek is. Dus eigenlijk de laatste keer dat dat echt heel duidelijk naar voren kwam was in 2017. En daarna is alles een beetje verstoord geraakt door de coronatijd. Maar parvo heeft zeker een bepaalde manier waarop het zich gedraagt in de seizoenen. Ja.
Eigenlijk super gemeen, want ik heb uit een keer gehoord dat er ook meer zwangerschappen zijn in die seizoen. Zou je zeggen. Dus blijkbaar moet de productiedatum verlegd worden. Maar maar de goede nieuws nu is, we zijn over de meipiek heen, of niet?
Ja, nee, het lijkt zo te zijn uit de nationale cijfers. Er lijkt uit te blijken dat die piek is afgetopt. En dat zou natuurlijk inderdaad ook wel logisch zijn, hè, dat we nu een beetje, het is alweer eind juni, dat we een beetje door die hoge piek heen zijn. Maar parvovirus, dit heeft wel een beetje een schoudertje. Dus dat de piek voorbij is, betekent niet dat alle parvo-infecties nu ineens met een rotgang naar beneden gaan dalen. En zeker bij zwangerschap moet je er ook wel op bedacht zijn dat de infectie van moeder voorloopt op de symptomen van de foetus. Dus de infectie bij moeder die heeft weken eerder plaatsgevonden dan dat je bij de foetus die ernstige bloedarmoede opmerkt. Dus ook bij zwangeren blijft de komende tijd alertheid wel geboden. En kunnen we nog wel wat verwachten. Al wil ik er ook wel bij opmerken, hè, dat het aantal foetussen dat echt zo'n intrauterine transfusie nodig heeft, dat zijn er normaliter een paar per jaar in Nederland. Nu zijn het er dan, loopt het wat meer in de tientallen moet ik zeggen. Dat is zeer uitzonderlijk, maar het zijn nog steeds natuurlijk absoluut gezien lage aantallen.
Maar een paar versus tientallen, dat is wel een verschil.
Ja, wat we nu zien is echt een ongekende toename. We hebben laatst 30 jaar parvovirus voorkomen op een rijtje gezet. En dat is gepubliceerd. En dan zie je dat deze piek ongeveer bijna 10 keer zo hoog is als we in de afgelopen 30 jaar ooit eerder gezien hebben. Ja.
Oké, okay. Dus dat loopt dus wel in lijn met elkaar. Het aantal parvo-infecties, of de hoeveelheid parvo die je ziet, en het aantal transfusies die je nodig hebt.
Klopt, ja. Er is wel een duidelijk verband tussen piekjaren en het aantal transfusies wat verricht wordt. Ja.
En we filosoferen hier in onze podcast ook graag over de toekomst. Hoe zie jij de toekomst van parvo? En denk jij misschien dat we moeten gaan vaccineren op een gegeven moment?
Hoe zie ik de toekomst van parvo? We hebben het net even gehad over dat parvo dus wel in bepaalde cycli rondgaat. Dus met elk jaar een verheffing en elke paar jaar een extra verheffing eroverheen. Ik vind het wel spannend om te kijken hoe dat plaatje verder gaat. Omdat we nu zo'n grote parvo inhaalslag hebben gehad. Verwacht ik dat we dus een tijdje heel weinig parvo gaan zien. Omdat we nu de bevolking toch een stuk immuuner hebben gemaakt dan dat die hiervoor voor deze piek was. Dus dat betekent dat er eventjes veel minder aanwas is van vatbare personen. En dat parvovirus zich vast de komende jaren, als deze piek voorbij is, zich koest gaat houden. En wat je dan zal zien is dat de alertheid op parvovirus weer naar beneden zal gaan. En dat we dan opnieuw een piek gaan krijgen. En dat we dan opnieuw deze podcast kunnen opnemen. Omdat er dan... dan weer een forse piek gaat plaatsvinden. Dus ik denk dat het patroon is wat ze voor de komende jaren kunnen gaan verwachten. En wanneer zich dat voordoet, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat is misschien wel mooi te modelleren, maar dat is tot op heden bij mijn weten niet gedaan. En vaccineren tegen parvo, dat is een ding. Er is geen vaccin tegen parvo. Dat heeft ermee te maken dat het in het verleden heel lastig is geweest om een kweekmodel voor parvovirus te vinden. En daarmee is het ook heel lastig om dus goede vaccinontwikkeling te doen. Het is wel mogelijk om parvovirus te kweken, maar je hebt van die gespecialiseerde voorlopers van rode bloedcellen heb je daarvoor nodig. En dat is allemaal heel erg ingewikkeld om dat soort kweeklijnen op te zetten. Dus daardoor heeft vaccinontwikkeling nooit een echte vlucht genomen. En daarnaast is het ook de vraag of het inderdaad heel erg interessant is voor Big Pharma om een parvo-vaccin te ontwikkelen. Dus die twee dingen samen maken dat de vaccinontwikkeling voor parvovirus eigenlijk nooit echt een vlucht genomen heeft.
Ja, de vraag is ook echt of je een virus dat alleen maar in zo speciale gevallen... wat gevolgen heeft, daar überhaupt een vaccin voor zou willen ontwikkelen.
Precies, ja, dat is ook zo. Ja, ik denk eerlijk, mijn persoonlijke mening is dat de ziektelast van parvo eigenlijk te klein is om daar een vaccin voor te willen ontwikkelen. Ik denk dat er andere prioriteiten voor parvo liggen, of dan parvo liggen, ja.
Nou, helder.
Ja, ik denk, voor mij is het ook helder. Ik vind het ontzettend goed om te leren dat er zijn complicaties in specifieke patiëntengroepen met immuunafweerstoornissen. En er zijn complicaties bij zwangeren, maar eigenlijk super zeldzaam. Alertheid is wat er vooral aanwezig zou moeten zijn. En dat moet niet zo zijn dat alle dames die nu zwanger zijn, ongerust zijn. En dus dat was een fantastische uitleg. Ik vind, we hebben heel veel gehoord. Mijn dag, zal ik zeggen.
Ja, en vooral ook heel veel geleerd vandaag. Nou, dan sluiten we deze aflevering maar weer af. En hopen dat mensen goed geïnformeerd op pad gaan. Dankjewel Anne dat je hier bij ons aanwezig wilde zijn. En dank iedereen voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende Met Mike.